Gemeente van Christus, u en jij hier in de kerk en anderen die buiten de kerk meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Hulsman uit Barneveld. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de kosten van de VBW. Voor alles wat nog gaat komen, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet de weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Een lofzang op Gods goede geboden. Een geschenk voor het leven met hem. Vers 84 van Psalm 119 zingen wij om daar uiting aan te geven. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat onze lofzang zijn. Lofzang op de Heere, Psalm 96, vers 1 en vers 2. Zingt een nieuw gezang de Heere. En het tweede, nu moet uw tong de heidenen noden. Bedenk dan, er wordt tegen Israël gezegd, nu moet uw tong de de heidenen uitnodigen. 1 en 2 van Psalm 96. Worden geroepen om in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, het geloof te belijden. We doen het met de apostolische geloofsbelijdenis en laten we daarna zingen op Psalm 95, vers 2 uit Weerklank. De Heer is groot, een God vol kracht. 95, vers 2 uit Weerklank. Laten we nu belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. wil samen verenigen in gebed en samen vragen om een zegen over deze kerkdienst. Wij komen tot u in gebed, Heren. Het allerbelangrijkste is dat u komt tot ons. U spreekt door de schepping, u spreekt door uw woord. Hoe heerlijk bent u, Heren, u die alles gemaakt hebt en alles in stand houdt. Dat is ook uw geduld, Heren, dat u hebt met deze wereld, die zo vol van ongerechtigheid is. U bent die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van uw handen. U bent het ook, Heren, die door uw woord tot ons spreekt. Hoe bijzonder, Heren, dat hier het woord open mag liggen op de kansel, dat het woord, het aloude woord, zo'n aloude Statenbijbel hier mag liggen, die door de jaren heen gesproken heeft, en dat hij nog opnieuw mag spreken, ook in de herziende Statenvertaling. Hartelijk dank, Heren, voor uw goedheid die u ons bewijst. Het is uw aanwezigheid, Heren, door uw woord in ons midden. En daar is een huis omheen gebouwd, een gemeente samengevoegd. Dat hebt u gedaan, Heren, door uw woord, door uw geest. U als drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die alles doet, de God die verkiest, de God die verlost, de God die vernieuwt. Heren, u bent de God van onze doop. U bent het, de God van het verbond. U bent het die trouw houdt en doorgaat. En ook vanavond geeft u ons deze kerkdienst. De derde dienst al in het midden van de gemeente. We zeggen u dank daarvoor. En we bidden u, Heren, wees u met ons en zegen ons. Wanneer woorden van u zullen horen. We beseffen, Heren, wie we zijn voor u. Want juist hier in de kerk, dan komen we voor uw aangezicht. En juist hier, waar het woord open ligt, beseffen we hoeveel tekort er is in ons leven. Hoeveel er fout gaat in ons leven. Onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden, onze daden ook, Heren. We verontmoedigen ons voor u. En bidden u om uw genade. Heren, wil werken, zoals u in het verleden gewerkt hebt, wil ook nu werken. Onze harten innemen voor u en voor uw dienst. Help ons ook om leergierig te zijn, Heren, om te verlangen naar onderwijs, om meer te weten van de schrift. Er komt zoveel naar ons toe. Zoveel wat leuk en aardig en mooi is en interessant is, maar dit is het woord des levens. Het woord van uw genade. Maar wat hebben we een hulp erbij nodig om ons daarop te concentreren en daarin de boodschap van u te vernemen? Wat hebben we uw hulp daarbij nodig om het te verkondigen, om het tot het hart te brengen? Breng het in het hart, Heren, dat tot verandering is, tot bekering. En ook dat we groeien in het geloof, in de kennis van de Heere Jezus Christus. Heren, schenk dat. Heer, zo bidden we gemeenschappelijk tot u. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende omstandigheden. Maar voor ons allemaal is één ding nodig. Raak ons aan, Heren, dat we verbonden zijn met u. Het is het begin van een nieuwe week, Heren. De avond valt al, de zon gaat alweer onder, Heren. Maar dan toch, ja, dat licht te mogen zien. Dat u geeft op ons levenspad. En dat de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Heren, doe ons zo in dat licht wandelen. En geef ons uw zegen. En wees u nabij. Gedenk aan ieder van ons, hier en thuis. Heren, help ons in alle opzichten. En bouw uw gemeente. En laat alles zijn tot eer en lof van uw grote naam. Dit alles vragen van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit Handelingen 15, de versen 6 tot en met 21. En daarin gaat het over de eerste kerkelijke vergadering in het Nieuwe Testament. Ook wel synode genoemd, ook wel apostelconvent genoemd. Eerste kerkelijke vergadering. En wat gaat er dan vooraf? Nou, er gebeurt iets in Antiochië. In Antiochië is toch een twist ontstaan. En het gaat over de vraag of de heidenen wel of niet besneden moeten worden. Een grote strijd is daarover. En op een gegeven ogenblik worden Paulus en Barnabas gezonden naar Jeruzalem. De moedergemeente, en daar zal het besproken moeten worden. En dan komen we in vers 6. Zesde vers van hoofdstuk 15 van Handelingen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen er over een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: mannenbroeders, u weet dat God lang geleden door ons heeft uitgekozen, opdat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hun gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden, ook als zij. En heel de menigte zweeg. En ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen ze zwegen, antwoordde Jacobus: mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat, dat is bij de profeet Amos. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat hiervan is afgebroken, weer opbouwen. Ik zal hem weer oprichten. Zodat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die het alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men hun die uit de heidenen zich tot God bekeren, het niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht en van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagoge voorgelezen. Tot zover. Wat volgde dan? Dat Paulus en Barnabas weer teruggezonden worden naar Antiochië. En dat ze een brief meekrijgen waarin staat: het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht. En komt het besluit, komen bepaalde bepalingen die Jacobus genoemd heeft. En er wordt de rust weer hersteld in de gemeente van Antiochië. Dat mag de vrucht zijn van deze eerste kerkelijke vergadering. We gaan met elkaar zingen op Psalm 87, vers 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van Psalm 87, waar we zien ook dat vanuit de heidenen, het heidendom, christenen komen en in Israël worden ingelijfd, bij de gemeente mogen horen. Gods werk dat doorgaat, daar wordt in de psalmen al zo van gezongen. Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Het accent in de verkondiging zal liggen op Handelingen 15, vers 16 en 17. Handelingen 15, vers 16 en 17. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan afgebroken is, weer opbouwen. En ik zal het weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken. En alle heidenen, over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die het alles doet. Tot zover de woorden van de schriften. U merkt al, dit zijn de woorden uit Amos die hier genoemd worden, die Jacobus hier citeert. Het thema is de eerste kerkelijke vergadering. Let op drie dingen: de aanleiding tot deze vergadering, en dan het woord van God op deze vergadering, en dan ook op de afloop van deze vergadering. Dus de aanleiding, het woord van God, die vergadering, en ook de afloop van die vergadering. Gemeente, er wordt wat vergaderd. Ik kijk de broeders maar even aan. Er wordt wat vergaderd. Vergaderd in de kerkraad. En zo ook ander niveau. Wordt vergaderd ook in de politiek. Wat vaak ook de aandacht krijgt. Wordt vergaderd in de kerk. De kerkelijke vergaderingen die het nieuws komen. Waar je steeds weer opnieuw van leest. Dat is belangrijk dat er vergaderingen zijn. En dat er besluiten genomen worden, daar hebben we vaak mee te maken. Wat in de politiek besloten wordt, daar hebben we mee te maken. En ook wat de kerkraad besluit, daar heeft u mee te maken. Welke dominee beroepen is, dominee Visser die nu beroepen is, uit de Koninklijke Broek. Zulke dingen, daar heeft u mee te maken. En nu dan de eerste kerkelijke vergadering. Die staat in de Bijbel, in het woord van onze God. Dat is een boodschap. En echt niet alleen voor deze broeders, maar voor velen anderen, voor heel de gemeente heeft het een boodschap. Want we zullen horen wat er op die vergadering aan de orde komt. Het heeft te maken met uw leven en met ons leven. Maar eerst dan de aanleiding van die vergadering. Nou, het gaat hier niet om een geplande vergadering. Zoals het in het kerkleven gebeurt, dan en dan hebben we weer een vergadering, dan en dan is de volgende vergadering. Nee, er zijn bepaalde omstandigheden waarom er vergaderd moet worden in Jeruzalem. Want we zien in Handelingen 15 dat er echt iets helemaal misgaat. Er is onderlinge tegenstand, er is strijd, er is een conflict. Dat is er in Antiochië. In Antiochië, dat ligt helemaal ten noorden van Jeruzalem. In tegenwoordige Syrië lag het, tegenwoordig is het Zuid-Turkije. Vroeger was het Syrië, tegenwoordig is het Zuid-Turkije. Dus helemaal naar het noorden toe, daar aan de Middellandse Zee, ligt Antiochië. Dat is een plaats waar een christelijke gemeente is ontstaan. Er zijn mensen gekomen die de Heer Jezus Christus kenden. En die van hem verteld hebben. Niet eens officiële ambtsdragers. Nee. Maar mensen die zo vol waren van het evangelie. En graag de boodschap wilden doorgeven. En die kwamen daar in Antiochië. En zo is daar een gemeente ontstaan. En het is zo. In die gemeente dat de mensen daar voor het eerst christenen genoemd werden. Voor het eerst kom je aan het woordje christenen. Daartegen bij Antiochië. En die gemeente is ook zendingsbewust. Dit moet weer doorgegeven worden. De andere mensen moeten ervan horen. En ze hebben ze Paulus en Barnabas uitgezonden om het evangelie overal te gaan vertellen. En zo maken Paulus en Barnabas hun eerste zendingsreis. En daarna komen ze weer terug in Antiochië om verslag te doen. Om te vertellen wat voor grote dingen God gedaan heeft. Hoe hij een deur geopend heeft naar de heidenen toe. Dat ze het evangelie hebben gehoord en ontvangen. En dat er wat gebeurd is. Dat mensen tot bekering, tot geloof gekomen zijn. Daar vertellen ze van. Van Gods grote daden. En op de verschillende plaatsen zijn er gemeenten gekomen. Mochten gemeenten gesticht worden. En zo vertellen ze enthousiast wat er gebeurd is. En gebeurt. En dan komt er bezoek. Er komt bezoek. visitatie. Er komt bezoek vanuit Judea. Jeruzalem lezen we later. Er komen broeders, dat lees ook later, die vroeger fariseer waren. Die heel stipt op de wet waren. En die komen op bezoek. Die willen eens kijken hoe het daar in Antiochië gaat. Hoe is het daar in die plek? Hoe is het daar met die christenen? Die christenen uit de heidenen. En wat zien ze? Wat zien ze? Ze zien dat haar besnijdenis, de besnijdenis niet functioneert. De gelovigen uit de heidenen, jongens, mannen, die worden niet besneden. Wat vinden ze dat erg? Dat dat niet gebeurt. En meteen zetten ze dan de boel op scherp. Want dan zeggen ze, als je niet laat besnijden, kun je niet zalig worden. Zo. En ja, dat moet gezegd worden, dat heeft toch eigenlijk ook wel sterke papieren. Staat het niet in de Bijbel dat mannen en jongens besneden moeten worden? En dat kan toch niet opeens afgeweken worden van die regel, zou je kunnen zeggen? Bovendien, als er heidenen tot geloof in de Heere God kwamen en al hun onderwijs hadden ontvangen en zo proseliet wilden worden, werden jongens en mannen besneden. En hier gebeurt het nu niet in dat Antiochië. Of volgens noem alleen het negatieve punt. Het andere wat er allemaal gebeurd is, noemen ze niet. Alleen dat ene negatieve punt. En het loopt hoog op. Want Paulus en Barnabas die daar dan zijn, die gaan er fel tegen in. Die vinden het niet nodig dat de heidenen die tot geloof in Christus komen, dat die besneden moeten worden. Die felheid die er is bij Barnabas en bij Paulus, die kom je later ook tegen bij Paulus als hij schrijft aan de Galaten. De Galaten, een heel ander gebied, noorden van Turkije. Veel later speelt het. Nou, daar had je ook christenen die uit de heidenen tot het geloof gekomen waren. Maar er waren ook weer van die mensen uit de fariseeën gekomen die tot geloof in Christus gekomen waren. Die zeiden van, ja maar die besnijdenis en die spijswetten, de ceremoniële wetten, die moeten toch gehouden worden? En Paulus schrijft dan best een hele felle brief, de Galaten brief. Hij zegt, bent u begonnen met de geest en voleindigt u met het vlees. Hij vindt dat ze scherp afwijken van datgene wat hij als boodschap heeft gebracht. Want het gaat er tenslotte om dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd worden. En niet door iets anders. En dat verkondigt hij juist ook daar in de Galaten brief. Maar gemeente, is het niet altijd weer een punt geweest wat hier naar voren komt. Dat we steeds weer opnieuw iets erbij willen hebben. Bij dat geloof in de Heer Jezus Christus willen we iets bij hebben. Willen we iets toegevoegd hebben. Is dat niet het punt geweest en nog steeds wel met de Rooms-Katholieke Kerk? Geloof in Jezus Christus? Jawel, maar de goede werken. De goede werken, die moeten toch gedaan worden. Er wordt heel veel nadruk op gelegd. Maar ook bij ons, wij geloven dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd worden. Dat is juist, ja. Als je tot geloof in Jezus Christus komt, dan gaat er ook in je leven iets veranderen. Dan komt er het nieuwe leven. Je wil leven naar de wil en de wet van de Heere. En daar kunnen we ook van zeggen, dat staat toch in de Bijbel. Dat laat de Heere toch zien, Daar moet het toch wezen. Maar wat gebeurt er dan zo automatisch? Bijvoorbeeld bij de voorbereiding op het heilige avondmaal. Je gaat toch op jezelf zien. Je denkt, wie ben ik? En hoe zit het bij dat nieuwe leven? Je gaat er toch op letten. En soms kun je wat noemen. Je hebt dit toch, dat toch. En dan voel je iets rustiger. Maar de Heer Jezus, die verdwijnt dan iets meer naar de achtergrond. Wat kan het ons onzeker maken als dat er niet is, als het zo weinig er is, als er weinig van gekomen is. De voorbereiding bijvoorbeeld, zo weinig. Ach, wie ben ik toch? En zeggen toch, dat staat in de Bijbel. Een nieuw leven. Om met de Heer te leven. En dan wordt het zo gauw een grond buiten de Heer Jezus Christus. Maar de grondtoon van de Bijbel is toch, word alleen door de geloof in de Heer Jezus Christus zalig. En we moeten niet een grond zoeken buiten onszelf in iets anders. Maar het komt zo wel wat dichterbij. En wat merken we? Wat gebeurt er? Er is zoveel strijd op dit punt. Dit punt over het geloof in de Heer Jezus Christus en nog iets erbij. Dat Paulus en Barnabas naar Jeruzalem gestuurd worden. En daar moeten ze bespreken, de moedergemeente, daar moet het aan de orde komen, op het apostelconvent, op die eerste kerkelijke vergadering. En zo gebeurt het. Dat betekent een reis voor Paulus en Barnabas van zo'n 500 kilometer. Of ze dat lopend gedaan hebben, of als ze met schip gegaan zijn, dat weten we niet. Maar toch een reis van zo'n 500 kilometer die ze moesten afleggen. En zo zijn ze gekomen in Jeruzalem. En ze hebben daar verteld wat ze meegemaakt hebben daar in Antiochië. Ze hebben daar besproken. En dan komt er die vergadering. Dus dan weet wat de aanleiding van die vergadering is. Ze komen bijeen. Vergaderen staat er in het Grieks. Het Griekse woord betekent ook samenroepen en samenbrengen. En hoe gaat het dan in die vergadering? Wat komt er dan aan de orde? Nou, in de tweede plaats letten we dan op het woord van God in deze vergadering. Broeders, wat is dat belangrijk, het woord van God op een vergadering, als je met elkaar vergadert over het een en ander, over hoe het in de gemeente gaat en wat je wil beslissen. Dat is belangrijk om met elkaar Bijbel te lezen en te bidden. Ik heb één keer meegemaakt dat het niet gebeurde. In een kerkelijke vergadering, nog voordat de PKN ontstond, helemaal in Groningen was dat. Ik was afgevaard naar een vergadering van de PKN, van de PKV, Provinciale Kerkvergadering. En daar was wel een opening, maar er werd een meditatie, een lied wordt er genoemd. Voor de rest niks, geen gebed, geen schriftlezing, niet een woord van God waarmee begonnen werd. Ik vond het zo arm. En zo leeg. Maar hier komt het woord van God wel aan de orde. Een woord uit Amos. Maar eerst nog niet. Hoe begint die vergadering? Die eerste kerkelijke vergadering. Er is een heftige woordenstrijd, staat er. Moet je denken, als het zo begint. Een heftige woordenstrijd. Als hier dit het begin al is, hoe zal het dan eindigen? Opvallend is dat het niet verborgen wordt gehouden, niet afgeschermd wordt, dat er geen zwijgplicht is of zo, nee. Er wordt open over gepraat. En het wordt ook in de Bijbel vermeld. Wij mogen ervan weten wat er gebeurde. En er was heftige woordenstrijd. Dat was aanwezig aan het begin van die vergadering. En vervolgens gaat Petrus staan. Petrus. Hij vertelt hoe de Heere hem gezonden heeft tot de heidenen. Wat was het? Een bijzonder moment voor Petrus toen hij naar Cornelius mocht. Toen hij naar Cornelius moest. Cornelius, Romeinse hoofdman. Daar moest hij naartoe. Daar moest hij spreken. En Hoe is die man tot geloof en bekering gekomen? Hoe zijn ook anderen dat tot geloof en bekering gekomen? Maar daar is geen sprake van besnijdenis. Dat lezen we niet in Handelingen. Dat een besnijdenis was, dat was er niet. En hij vertelde hoe God er getuigenis aan gegeven heeft. Zijn goedkeuring aan gehecht heeft. Door de Heilige Geest te geven. Die gaf hij niet alleen in Jeruzalem, die gaf hij ook daar, bij Cornelius. God heeft zijn goedkeuring eraan verbonden. Was duidelijk merkbaar. Gods geest komt op de heidenen. En je merkte ook, ja, er gebeurde wat door het woord. Hun harten werden gereinigd, staat er. Dat betekent, ze ontvingen door het geloof de vergeving der zonden. Door het geloof, vergeving van zonden, door het geloof gerechtvaardigd. En dan zegt Paulus, dat zijn best wel scherpe woorden, wat verzoekt u God door hen een juk op te willen leggen? Door ze een juk op te leggen van dit moet en dat moet, van die besnijdenis, om dat op te leggen. En van andere wetten die gehouden moeten worden, wat onze vaderen niet hebben kunnen houden en wat wij niet hebben kunnen dragen. Onze vaderen niet en wij niet. Wat verzoekt u God? Hoe scherp waren die woorden richting Ananias en Safira toen Petrus die destijds gebruikte? Hoe scherp zijn ze ook nu? Wat verzoekt u God? En dan gebruikt Petrus een hele bijzondere zin. Want hij zegt, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als zij. Wij geloven dat wij door genade van de Heer Jezus dezelfde wijze zalig worden als zij. Hij zegt niet eerst zij en dan wij, dat zij op dezelfde wijze zalig worden als wij. Nee, wij geloven dat wij op dezelfde wijze zalig worden. Zij alleen door het geloof in de Heer Jezus. Zoals Paulus en Barnabas ervan getuigd hebben. En wij evenzo. Alleen door het geloof in hem. Zo spreekt Petrus op een indrukwekkende wijze. En wat gebeurt er? De mensen zwijgen. Ze zeggen niets. Daarna spreken Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas voeren het woord. En ze vertellen wat God gedaan heeft in die verschillende plaatsen waar ze gewerkt hebben. Hoe die deuren open gingen. Hoe God kennelijk zegen heeft gegeven over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Wat gebeurt er op die vergadering? Er wordt gezwegen. Niemand zegt wat. En dan komt het moment, gemeente, dat de Bijbel opengaat. Jacobus, de apostel Jacobus, hij neemt het woord. Een halfbroer van de Heer Jezus Christus. Die ook de brief geschreven heeft die in de Bijbel staat. Hij kent daar in Jeruzalem de leiding. Jacobus, hij spreekt. Hij sluit zich aan, in de eerste plaats bij Petrus, bij Simon, zegt hij. Hij sluit zich aan bij Simeon. Het is altijd belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten waar dat mogelijk is. Om verbinding te leggen. Dat doet Jacobus. En dan komt dat woord uit Amos. Een van de profetieën van uit de Bijbel. Amos. Amos. Een van die kleine profeten. Amos, Obadja, Jona, Micha. U kent dat wel, dat rijtje. Amos. En hij leest het voor. Ja, hij noemt het. Datgene wat die Amos gezegd heeft. Als je het in Amos leest, onze vertaling, dan lijkt het niet helemaal precies op datgene wat hier door deze Petrus, deze Jacobus genoemd wordt. Dat komt, hij citeert uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En wat vertelt hij dan? Ja, vanuit die Septuaginta vanuit het Oude Testament. Ja, dan vertelt hij. Hierna zal ik de terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, die afgebroken is. Ik zal hem weer opbouwen en weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken. Alle heideren waar mijn naam over uitgeroepen is, spreekt de Heere die het alles doet. Zo noemt hij die tekst. En hij spreekt hierbij over de Heere. De Heere die de vervallen hut van David weer zal oprichten. En wat is dan de vervallen hut van David? Maar eerst, wat is een vervallen hut? U kent het wel, een hut die helemaal vervallen is. Een kippenhok dat helemaal vervallen is. Een hut, ja, dat lijkt nergens meer op. Alles is scheef gezakt. Het water lekt door het dak heen. Nou, zo zal het op gegeven ogenblik zijn met het huis van David, zegt Amos. Amos, zo'n klein boekje. We lazen het pas ook thuis. 9 hoofdstukken. Hoofdstuk na hoofdstuk oordeel wat daarin naar voren komt. En het einde toch opeens, ja, een belofte. Een belofte voor Israël, een belofte voor de heidenen. Nou, wat belooft de Heere? Ik zal de vervallen hut van David weer oprichten. De hut van David, dat spreekt van een rustige tijd, een goede tijd, een heerlijke tijd. Maar hij zal vervallen worden. Het oordeel van de Heere zal gaan over het volk Israël. Wat ze niet geluisterd hebben, niet wilden luisteren naar de Heere. Keer op keer geroepen, maar ze niet bekeerd tot de Heere. En zo is het oordeel gekomen over Israël. Aangrijpend oordeel. Het is een vervallen hut geworden. En dan zal de Heere terugkeren, staat er. Dat zegt Amos, de Heere zal terugkeren. Dat betekent, hij heeft hem verlaten. Er is niks ergens, gemeente, dat als de Heer je verlaat en zo terugkeert, terugtrekt. En niet meer zo bij je is en bij de gemeente is. Dat kan gebeuren. Maar de Heer zal terugkeren en hij is teruggekeerd. Hoe is hij teruggekeerd? Hij is teruggekeerd in de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Hij is gekomen om te redden en te verlossen. Hoe is hij teruggekeerd? Door de Heer Jezus Christus zijn eigen Zoon te laten lijden en sterven. Door het oordeel op hem te laten neerkomen. En zo door voor verzoening te zorgen. Dat er vergeving is, genade is. Zo is God teruggekeerd. En God is ook teruggekeerd door zijn Heilige Geest te geven. De Heilige Geest die berouw werkt in de harten van de mensen. Die tot de Heer Jezus doet vluchten. En bij hem doet schuilen. God is zo krachtig teruggekeerd. En heeft verandering gebeurd. En zo zijn er gemeenten gekomen. In Israël. En de Heere gediend werd. Jeruzalem. Ook in Judea. En andere gemeenten. Die gekomen zijn waar de Heere gediend werd. Dat heeft de Heere God gedaan. God is teruggekeerd. God heeft het naar hem omgezien. Naar die vervallen hut. Wat een verandering heeft de Heere gegeven. Hoe groot is Gods genade. Dat hij dat geschonken heeft. Maar het is niet alleen hoop in die tekst uit Amos. Voor Israël. Maar ook voor de heidenen. Ook voor het verdere van heel de wereld. In Amos lees je ook dat het oordeel van God over de heidenen gaat. Omdat ze zo verkeerd geweest zijn tegenover Israël. En zo in zonde geleefd hebben en afgoden gediend hebben. Maar de Heer zal zich ook weer ontfermen over de heidenen. In de tekst worden het de mensen genoemd die overgebleven zijn. Die overgebleven zijn van het oordeel. En dat ze de Heere zouden zoeken, staat er dan. En dat gaat over de heidenen, over wie de naam van de Heere uitgeroepen is. Dat komt dan in Amos opeens naar voren. En al die hoofdstukken voor oordeel, opeens ook dat woord van hoop voor de heidenen. Waarbij het niet gebleven is. Dat gaat over zoeken. Dat de heidenen zullen zoeken. Heidenen over wie de naam van de Heere uitgeroepen is, gaan zoeken. Die zoeken bij de Heere God. Zoeken een toevlucht bij de Heere God. Zoeken in de Bijbel, dat kan iets hebben van zoekt en je zult vinden, als je nog niks gevonden hebt. Maar zoeken in de Bijbel kan ook iets hebben van het geloof. Ja, hem zoeken, hem nodig hebben in alles. Zoals die dichter die zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Een andere dichter die zegt, ik zoek u gedurig, in de morgenstond. Zoeken is een ander woord voor het geloof. In de psalm staat ook dat de Heere niet zal verlaten degene die hem zoeken. Je levenshouding. Je zoekt de Heere 's morgens naar het verdere van de dag. Dat contact met de Heere, dat leven met God, je zoekt dat. En het gaat om heidenen of wie de naam van de Heere is uitgeroepen. Wat betekent dat? Dat de naam van de Heere over je uitgeroepen is. Dat betekent, God heeft een heerschappij over je. Hij heeft geen te zeggen over je. Het betekent ook, je bent zijn eigendom. Het betekent ook een bijzondere relatie die God met je aangaat. Dat heeft hij met Israël gedaan. Dat is een naam verbonden aan Israël. De heidenen zullen weten, zegt de Heere, ja, dat mijn naam is uitgeroepen over jullie. Deuteronomium staat dat. Maar nu ook over de heidenen. En dan gaan we het dichterbij brengen. Ook bij ons. Is ook bij u, jou, de naam van de Heere uitgeroepen. We mogen denken aan onze doop. Destijds. Toen we gedoopt werden. Toen is de naam van de Heere God uitgeroepen over uw leven. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God van volkomen heil en zaligheid. Wie redding is, wat hij geeft en schenkt. Om onder zijn heerschappij te leven. Ik ben jouw God. Jij hoort bij mij. Luister naar mij. Om die bijzondere relatie aan te geven. Ik ga een relatie aan met jou. Je mag bij mij horen. Eenzijdig, ik zoek je op. Mag mijn kind zijn. En ook, ja, dat hij alles schenkt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn naam over ons uitgeroepen. Hoe goed is God, gemeente? Zoekt u ook al de Heere? Zoeken wij de Heere? Dat bij hem zoekt. Je kunt het overal zoeken in deze wereld. Waar vind je het? Je vindt het nergens ten diepste. Maar bij God. De God die zich ontfermt over ons, over de gemeente hier, over die jongeren, ook die vanmiddag er waren. Misschien een beetje aan de rand, maar toch, God zoekt. Daarvoor geldt, wie zoekt, die zal vinden. Zoek hem, de leven met hem, de gemeenschap met hem. Je leven is zo leeg als je God niet kent, als je met God niet leeft. Je leest tegenwoordig ook wel van jongeren die juist ook de Heere gaan zoeken. Die meer bij de kerk zoeken. Meer van willen weten. Die belangstelling hebben. Mooi als die beweging zich voortzet en verder gaat. Je knapt echt af op het leven. Alleen maar voor hier en nu. Als er niks meer is als het horizontale. We hebben God nodig. Een vis kan niet zonder water. Een mens kan niet zonder God. Hoe barmhartig is God de Heere, dat hij van een ommekeer gesproken heeft bij Amos, dat hij dat over Israël heeft uitgeroepen en ook over de heidenen. En wat een wereldwijde beweging is er gekomen. Hoe is de kerk ook hier in Wilnis gekomen? Hoe is hij nog steeds bezig en gaat nog door? Omdat we zo met Israël ook verbonden zullen zijn. Door het geloof zijn we Abrahams kinderen. Lezen in Galaten. Tot geloof verbonden. Ingelijfd. Psalm 87. In Israël. Met Israël verbonden. En hoe zorgvuldig heeft Jacobus die tekst uitgekozen. Hoe zorgvuldig om dit woord zo naar voren te brengen. Want er wordt over heidenen gesproken. En dat ze zullen zoeken. mensen over wie de naam van de Heer is uitgeroepen, maar er staat niet bij, ze moeten besneden worden. Of er moet een besnijdenis plaatsvinden. Dat staat er niet bij. En als je het leest in Amos gemeente, dan zie je zelfs nog een breder perspectief naar voren komen. Over zegen die God wil geven. Over Israël. Dat het goed mogen hebben. Heil en genade mogen ontvangen. Waarvan je denkt, dat is nu nog niet allemaal vervuld. Maar het spreekt over de toekomst. En dan moeten we laten staan wat er staat. Maar dan mogen we ons verblijden over datgene wat God nu al geeft. Onder Israël en de volken. Messias beleidende Joden. En mensen vanuit de heidenen. Die zich verbonden mogen weten met de Messias, Jezus Christus. En zegt Jacobus, zegt Amos. Het is de Heere die het alles doet. De Heere doet het. En vandaag zou die kunnen zien, inderdaad, zo gebeurt het. En Jacobus die voegt er dan aan toe. God zijn al zijn gaven, die zijn gedachten van eeuwigheid bekend. Wat God gaat uitvoeren, is van eeuwigheid al bekend. En zo is het tot stand gekomen. En zo is het wonder van de gemeente, ook hier, en op andere plaatsen in Nederland en heel de wereld. Dat is Gods gedachte geweest. En Gods begeren. En van God is dat gekomen. En wat is nou de toepassing die Jacobus maakt? Die besnijdenis, die moet helemaal niet. Die besnijdenis is helemaal niet nodig. Ik ben van oordeel, zegt hij, dat de heidenen die zich tot God bekeren, het niet lastig moet maken. Je moet ze geen lasten opleggen, te zwaar om te dragen. Dat zegt Jacobus die het er echt... Ja, dat merk je wel in zijn brief die hij schrijft, die het nauw neemt. En die zegt, geen woorden, maar daden. Je moet ook naar leven. Dat zegt die Jacobus, diezelfde Jacobus. Je moet ze geen lasten opleggen, te zwaar om te dragen. Niet die besnijdenis, niet die andere ceremoniële wetten. Dat niet. Zo spreekt hij helder en duidelijk. Wel, zegt Jacobus, wel, ze moeten zich onthouden, laat dat opschrijven. Van datgene wat met de afgoden besmet is. Dat is vlees dat in de tempel geweest is. En dat toch te maken heeft gehad met afgodendienst. Laat ons daarvan onthouden. Goede regel op zich. En ook laat ons onthouden van ontucht. Belangrijke regel toen en ook nu. Van alle onwettige seksualiteit. Buiten het huwelijk tussen man en vrouw, van ontucht, laat ons daarvan onthouden. Ook van het verstikte, zegt hij, een dier dat door verstikking tot de dood gekomen is, waar bloed nog in is. En van het bloed, zegt hij, want bloed, dat heeft veel te maken met de offerdienst. Het zijn noachitische geboden, die laatste twee, van het verstikte en van het bloed. Laten we dat opschrijven en dan... Dat het daar naar Antiochië gaat. Niet die besnijdenis, alleen dit. En hoe loopt het dan af met die vergadering? Hoe gaat dan het verdere verloop, gemeente? Dat is altijd een spannend moment. Hoe verloopt een vergadering? Hoe is het verdere vervolg? Loopt het goed af? Nou, niet vanzelfsprekend was dat, want eerst was het zwijgen, vers 12. Later was het weer het zwijgen, vers 13. Maar nu wordt er gesproken, gehandeld. De boodschap is aangekomen. Het woord van God heeft gesproken. Was het woord van God belangrijk op een kerkelijke vergadering? Het geeft de doorslag. Wat belangrijk is dan wel... om samen te buigen voor het woord. En samen te zeggen, ja, de Heere heeft gesproken. De Heere zegt het. Laten we een voorbeeld aan nemen, om te buigen onder het woord. Dat ligt ons tegenwoordig niet zo gemakkelijk. Dat doen we niet zo gemakkelijk. En onze eigen mening, onze eigen gedachten. En wordt het ook wel gezegd, dat moeten we anders uitgelegd, een andere situatie en zo... Maar hier zie je een buigen voor het woord en onder het woord. En hier zie je ook geen lasten willen opleggen. Geen andere lasten. Alleen het geloof in Jezus Christus, dat moet centraal staan. Dat moet de boodschap zijn voor Israël en de wereld. Zo worden we alleen zalig. Door het geloof in Christus. Christus die alles volbracht heeft. Ja, Christus. Hij moet schitteren. Hij moet steeds meer naar voren komen als degene die alles heeft aangebracht. Anders komt toch altijd iets van de mens naar boven en van de mens naar voren. Nee, Christus. Hij alleen. En de boodschap moet zijn, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. We kunnen echt op hem aan. Vertrouw je helemaal toe aan de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Zie op hem, Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En het pak van de zonde valt van je af. En steeds weer opnieuw valt het van je af. Jezus, hij redt. Hij alleen. Hij is alleen de weg, de waarheid en het leven. Zalig worden alleen door Jezus. Rechtvaardiging door het geloof. En de heiliging, de vernieuwing, die zal zeker volgen. Zal gebrekkig zijn en blijven. Maar toch dat je verlangt naar meer. Meer vernieuwing, meer bekering. Maar onderscheid het wel, maar scheid het niet. Rechtvaardiging en heiliging. Het hoort bij elkaar. Dus het werk dat de Heer doet in ons leven. En gelukkig wordt hier voorkomen, gemeente, dat er een scheiding komt tussen de gelovigen uit de heidenen en tussen de gelovigen uit de Joden. Hier komt nu geen scheiding openbaar. Helaas is het later wel gekomen. Sowieso een scheiding tussen Joden en tussen anderen over heel de wereld. En ook wel tussen Joden en Christenen. Een scheiding, helaas. Maar hier zie je door die kerkelijke vergadering het bij elkaar komen. Samen het vinden in het woord. Het woord van Amos. Samen het vinden in de Heilige Schrift. De brief wordt opgesteld in Jeruzalem. Er wordt in gezegd, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Niet omgekeerd, het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht. Nee, de Heilige Geest heeft gesproken door het woord. Het heeft ons goed gedacht, we hebben geluisterd. We hebben ons aan overgegeven. En daar komt de boodschap. En die komt zo naar Antiochië. En daar komt het naar voren. Ze spreken erover en ze lezen de brief voor. En wat zijn ze blij in Antiochië. Ze verblijden zich over de bemoediging. Je kunt ook lezen vermaning of vertroosting. Maar ze zijn blij met de woorden die er klinken. En de woordenstrijd is voorbij. En de rust is hersteld. Ze mogen in liefde weer samenwonen. En wat gebeurt er ook? Het zendingswerk gaat weer voluit verder. Het zendingswerk, dat heeft echt een hele grote uitbreiding gehad na datgene wat hier gebeurd is. Juist als er vrede mag zijn in de gemeente. Mag de boodschap ook weer, de schouders eronder, de zendingsbussen die zeiden, links en rechts, om het weer te geven en weer uit te dragen. Dat het goed is om bij God te horen en Jezus Christus te mogen kennen. En zo is er een boodschap van God. In Christus. Hij is gekomen ook tot ons. Tot u en tot jou. Wat is God goed geweest. Dat hij ons opgezocht heeft. En opzoekt. Laten we God ervoor danken. Dat we hem prijzen in ons lied. Laten we zeggen. Ja. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouwen is al nooit gekrenkt. Maar dat gaat ook verder. Dit staan als einde. Aardes einde gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Wij mogen er bij horen. Door de genade van de Heer Jezus Christus. Zoek het zo bij hem. Bij hem alleen. Amen. Laten we zingen op Psalm 98 vers 2 en vers 4. 98 vers 2 en 4. We samen de Heer danken en ook voorbeden doen. Laat ons bidden. We zeggen u dank, Heer, dat u de vervallen hut van David weer wilde oprichten. In uw Zoon Jezus Christus, de kracht van de Heilige Geest en ook heidenen erbij betrekt, Heer, betrokken hebt en hebt. Hartelijk dank, Heer, voor wat u gegeven hebt tijdens die eerste kerkelijke vergadering. Wat er werkelijk die middelmuur van afscheiding die er was tussen Joden en Heiden weggebroken zou worden en de verbondenheid en vrede zou zijn. Dat het geschonken hebt, Heren. Tegelijkertijd merk ook vandaag, Heren, er is vaak zo weinig van zichtbaar, Heren, maar geef het steeds meer. Ja, dat we verbonden zijn met Israël, in Israël ingelijfd, betrokken bij het Joodse volk. Geef bekering daar, Heren, geloof in Christus. Geef het onder de heidenen steeds meer. Uw belofte is toch niet uitgeput, Heren. Laat het een voortgang hebben. Geef er uw zegen over. Gedenk het werk van de GZB, Heren. Alle zendingsorganisaties die het woord van u doorgeven. We bidden u, Heren, zegen dat. En dat ook zelf een goede getuige van de Heer Jezus Christus mogen zijn. En vanmiddag was de VBW-dienst, Heren. Hartelijk dank voor de vakantie, Bijbelclub die er mocht wezen, de week die er mocht zijn, Heren, in het evangelie gedeeld mocht worden. Bidden u laat tot zegen zijn in het dorp, dat mensen betrokken bij raken en steeds meer ja, verlangen te weten van wie u bent, de levende God, die is ontfermd over mensen tot behoud, tot redding, die zo ver neergedaald bent en neerdaalt. Zelfs tot ons hart wilt u komen, Heren, maak het goed. We dragen allen aan u op die het woord gehoord hebben. Ook de kinderen, Heren, die het gehoord hebben. Laat het zijn uitwerking hebben. Dat ze belangstellend zijn en er meer van willen weten. Wie u bent, de levende God. Maak het zo goed, Heren. En zegen het geheel van de gemeente. Ook in de verwachting van wat Dominee Visser zal doen. Heren, wij bidden u. Geef dat ze een nieuwe predikant mogen ontvangen. Geef, ja, zegen. Over het beroepingswerk, Heren, en laat er zegen zijn in het midden van de gemeente. Door de broeders, wat ze mogen doen, help en sterk ze, Heren, in alles. We bidden ook, Heren, alle nood in de wereld, waar spanning is, Heren, waar strijd is, onderlinge verdeeldheid is, Heren. Ach, er zijn zoveel oorlogshaarden, de bekenden die altijd het nieuws naar voren komen, maar ook zoveel andere, Heren, die er zijn, en vraag u, laat er vrede zijn. Wij kunnen die vrede niet maken, Heren, maar doe het, Heren, in uw genade. Dat mensen niet maar altijd meer willen hebben en willen strijden voor eigen grondgebied, voor eigen gezin, voor eigen kleur en voor eigen groep. Heren, we bidden u, geef dat er oog is voor elkaar en een omzien naar u, die ons zoekt en die ons bij elkaar wilt brengen. Heren, doe dat in uw genade en ontfermt u zich zo over uw wereld, Heren, dat uw koninkrijk meer en meer komen. We willen ook voor het werk van Matare, hier in Matare, wat er gebeuren mag, Heren. De zustergemeente van de gemeente hier, vlakbij Nairobi in Kenia, en vragen u ook daar uw zegen geven, ook met name onder jongeren die een opleiding hebben afgerond, maar geen werk hebben. Geef ze werk mogen vinden, Heren. En zo bezig mogen zijn. Ik bid ook voor de vergadering die er zal zijn van kerkleiders, predikanten, Heren. Geef hen wat ze nodig hebben. Maak het wel in alles. Want die gemeente zal ook nog bloeien en geven dat ze een uitstraling mogen hebben, ook naar anderen toe, om erbij te komen. Om zo bij u de Heren te zoeken. Mag zowel, Heren, met ons, met heel deze wereld, gedenk ons in uw barmhartigheid. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Een aanbeveling nog voor de collecte die er gehouden mag worden voor kerkbeheer en de VBW. En we gaan zingen uit Weerklank. Lied 237, vers 1, 2 en 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.